Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Promes, zo wat een uithaal. Gakpo, Malen en de goal. Ja, natuurlijk. Marsson door het midden, mee Berghuis. En dit is een mooie zeg. Oh, wat een prachtige van Berghuis. Wat een geweldige.
Vervangen Goos, dus gaat hij schieten. Ja, is dat lekker? Ja, is dat lekker? Goeiedag zeg.
Ja, daar zijn we weer met de Bord op Schoot podcast. Het is de laatste editie, de playoff editie. Mijn naam is Justin, ik zit weer met Armin. Het is ook, moeten we maar meteen zeggen als disclaimer, een editie waarbij we niks gaan zeggen over NAC tegen NEC. Ja, dat mag je zeggen als die twee tegen elkaar spelen, want jij moet daar vanavond heen als NAC-volger, Armin.
Wij gaan zo meteen 180 linkerbaan richting Rotterdam toe en dan ga ik nog lekker richting NAC Breda. Precies. Ja, zin in, man.
Ja, nou ja, dus dat dus. Daarom nemen we het nu eerder op. We nemen het dus voor die wedstrijd op. Dus mocht je dit zondagavond of maandagochtend luisteren, begrijp dan waarom we er niks over zeggen. Want het is nog niet gebeurd, dus we weten niet wie er promoveert. Enige wat we wel weten, misschien nog heel kort toe te lichten, is Emmen degradeerde natuurlijk van de week. Daar was jij dan niet bij, maar vanaf NAC-perspectief was je er wel bij vanuit Breda. Ja, dat we toch Emmen zijn verloren. Ja, even, ja nog in, we kunnen het straks aan het eind nog even er kort over hebben. Maar ja, het was toch nog wel onverwachts, hè? Ondanks dat ik er al vorige keer zei van ik ga voor NAC. Maar dat was gewoon puur onderbuikgevoel. Maar ja, dat we Emmen toch gaan verliezen.
Ja, en als je die hele wedstrijd keek, had je ook totaal niet het idee dat Emmen was ook niet de mindere ploeg. Zeg maar, ze hebben NAC voor mijn idee gedomineerd. Maar je zag precies wat er gebeurde. Ze maakten die kansen zelf niet af. NAC komt 1-0 voor. En dan ga je op een gegeven moment tegen jezelf voetballen. En dan ben je nog steeds na 90 minuten, na 120 minuten gewoon denk ik nog op de betere ploeg met de beste kansen. Vond ik wel dat Peña liep een beetje vervelend. Toen hij had een paar keer dat hij via die linkerkant doorkwam. Want ik dacht van joh, steek die bal nou een keer weg op Kaflan of op Ads als je er wegkwam. Dus je zag op een gegeven moment ging ze tegen zichzelf in voetballen. Werd minder en ja, uiteindelijk die penalty serie. Ongelukkig, maar misschien ook wel tekenend, hè, dat de man op wie wij toch het meest kritiek hebben dit seizoen, Kezia Veendorp, hem zo belabberd inschiet.
Ja. En daarna Peña en daarmee Emmen dus kwijt. Dus jammer. We hebben toch die drie degradanten, betekent ook dus sowieso drie nieuwe clubs, Go Ahead Eagles, Cambuur en dus NAC of NEC erbij. Dus dat is in ieder geval
wie hoop jij? Jaar,
ik hoop, ik zou dan maar zeggen, ga dan maar all the way met NAC, omdat ik het heb voorspeld. Maar ook met NEC zou ik geen probleem hebben. Twee mooie clubs, denk ik, die allebei genoeg Eredivisie-historie hebben. Die denk ik ook wel groot genoeg zijn om in de Eredivisie een goede aanwinst te zijn voor die Eredivisie. Dus het zal me benieuwen wat het gaat worden. Maar waar we het dan wel even over gaan hebben. We gaan straks naar onze Team of the Year sowieso. Mm-hmm. Maar daarover straks later meer. We gaan eerst nog even een kort hebben over Feyenoord-Utrecht. Daar nemen we nu direct naar op. Het duel om het Europe Conference League ticket, de tweede voorronde, waarin je mogelijk naar Gibraltar kan, Slovenië, Zweden, maar misschien ook al naar Bosnië.
BK Hekken, Europe,
BK Hekken, Zweden
FC,
inderdaad.
Je zag er
dus heel veel leuke affiches. En toch Feyenoord, dat het dan toch doet. Ik was heel erg pessimistisch natuurlijk. Ik zag ze Sparta dan wel verslaan, maar ik zei dat Utrecht ze dan waarschijnlijk te goed af gaat zijn. Maar een vuurpijl van Luis Sinisterra. Wat pech daarna voor Utrecht, kan je zeggen, in die tweede fase van die tweede helft. Ze krijgen wat kansen. Ja. Een geweldige redding van Bijlo.
Zeker.
Een penalty die gegeven had kunnen worden. Een rode kaart die gegeven had kunnen worden aan Ver. Het zat Utrecht niet helemaal mee uiteindelijk. Qua arbitrale beslissingen. En Linssen maken het dan af. En Feyenoord gaat Europa in.
Ja, ik denk dat je daarmee de wedstrijd wel goed samenvalt. Inderdaad, het was niet dat een van de twee duidelijk de bovenliggende partij was. Maar je zag wel in de tweede helft Utrecht steeds beter werd. De betere kansen kreeg ook met Kerk. Maar inderdaad, de arbitrale beslissingen. Want ik kreeg een klein beetje het idee dat ze... Dat de KNVB zoiets tegenover Utrecht had van... God, weet je, je hebt ons die hele hoorzitting laten doen om praktisch niks. Ja. We geven jullie nu een koekje van eigen deeg. En dat is natuurlijk niet zo. Maar kijk, die penalty kan ik nog ergens begrijpen dat je hem niet geeft. Ik vond dat ook nog wel een redelijke 50-50 beslissing. Maar die actie van Ver, dat is toch gewoon... Als je het gewoon ziet, dat is toch gewoon twee benen. Met twee benen op de speler.
Totaal gekke locatie om dat ook te doen. Middel van het veld. Heel erg raar. Dan kwam hij altijd goed weg, maar inderdaad de VAR van de Kerkhof, die durfde nergens eigenlijk zijn vingers aan te branden. Niet aan die sliding, niet aan dat vermeende penalty moment leek hij weer erg snel overheen te gaan. Goed, later buitenspel was dus geen buitenspel, maar ja. Dus dat scheelde dan uiteindelijk voor Feyenoord.
Het gekke was, weet je, die je net zagen, die actie van Elia, randje strafschop, gebied, die wordt gewoon letterlijk door een Feyenoord-speler aan zijn schouder weggeduwd.
Ja, ook Higler liet veel doorgaan.
Laat gewoon doorgaan.
Higler liet heel veel doorgaan en dat pakte voor Feyenoord vaak wat positiever uit dan voor Utrecht. Misschien dan ook weer komt door... Ja, toch die factor publiek, dat Feyenoord op dat soort momenten net even iets feller was. Iets meer erop durfde te klappen dan Utrecht. Maar ik denk wel dat een verlenging had niet onterecht geweest. En dan had ik het nog maar moeten zien hoor, want richting het einde zag je het wel. Utrecht kreeg meer kansen, werd dreigender, terwijl Feyenoord het daarvoor relatief onder controle had.
Met goede reddingen van Bijlo, goede kans van Kerk nog onder.
Maar dan toch weer een beetje in de oude gebreken verviel. Ze gaan wel de Conference League in. Dat heeft Dickie dan toch maar even geregeld. En dat was natuurlijk dan ook het verhaal natuurlijk achteraf. Hè. Als het goed is... Ik bedoel, zeg nooit nooit. Hij heeft natuurlijk wel vaker gezegd. Maar we moeten ervan uitgaan dat dit nu toch wel echt zijn laatste wedstrijd in het betaald voetbal. Dus in ieder geval clubvoetbal. Want ik hoorde laatst Jan Boskamp nog zeggen... de enige reden dat hij misschien toch nog iets langer door zou willen gaan... zou een mooie aanbieding zijn van een land. Maar ja, ik zie er niet zo heel snel denken een opening voorkomen. Of hij moet naar de woestijn willen gaan of zo. À la Bert van Marwijk. Maar
dat geld heeft hij al. En ik vond die reactie op het einde wel zo mooi... dat hij met tranen in zijn ogen van het veld ging. Ja, we hebben vaker hem geëmotioneerd langs de kant gezien. Maar weet je, gezien hoe hij zich dit seizoen heeft geprofileerd... met irritatie en gewoon heel openlijk zeggen van... ja, ik zie wel wat er verkeerd gaat, maar ik kan het niet zeggen. Ja. Ik had wel een beetje het idee dat hij al het hele seizoen al liep met het idee van... ja, goed, ik kan toch stoppen. Dus ik heb een soort van immuniteit wat betreft dingen die ik toch kan zeggen. Dus ik heb wel het idee dat het zijn laatste kunstje is.
Ja, nou ja, inderdaad. Ik denk dat niet erg uit die reactie inderdaad wel boekdelen sprak inderdaad. De tranen dat hij inderdaad weg wilde rennen... alsof hij het niet echt leek te willen laten zien, zeg maar. Hij heeft natuurlijk toch altijd een beetje dat Norse stoere imago en... Terwijl me niet zoveel boeit, maar toen je zag de Bergers naartoe kwam, dat hij ook zoiets zei van ik ga meteen naar binnen, ik ga meteen weg.
En, mooi.
Het is wel mooi om te zien. En hij heeft dan toch, kijk, het seizoen is voor Feyenoord natuurlijk niet gered.
Gepakt?
Nee, daar had ik het van de week ook al met collega's bij Rijnmond over. Nee, het seizoen is hiermee niet gered natuurlijk. Het blijft het feit dat er meer in had gezeten. Je had het überhaupt al kunnen voorkomen door gewoon tegen ADO vorige keer je ding te doen. Yeah. En eerder dit jaar gewoon fatsoenlijk te spelen. Tuurlijk, er zijn heel veel blessureproblemen geweest. Maar welke ploeg heeft dat niet gehad dit jaar?
Nee.
Daar had gewoon wel meer in gezeten. Dat heeft denk ik de eerste helft tegen Sparta vorige van de week laten zien. En ook nu, die beginfase lead denk ik zien, daar had meer in gezeten dit jaar. En,
zeker.
Uiteindelijk, ze gaan wel Europa en dus daar niks van. Maar het is niet alsof het nu helemaal gered is, vind ik. Het is nog een troostje.
Nee, dat ben ik met je eens. Het is goed dat je Europa ingaat, dat laten we wel wezen. Ik had liever Feyenoord volgend seizoen in Europa gezien in de Conference League dan Utrecht. Want het had eeuwenoude verhaal dat een Feyenoord eerder zijn selectie op peil kan hebben. Maar tuurlijk, ze zijn onder Ajax geëindigd, dat is terecht. Onder PSV, dat is terecht. Onder AZ. Nou ja, Vitesse is het enige waarvan je kan zeggen dat ze onder Vitesse zijn geëindigd. Is een beetje een smetje, zeker gezien de uitslagen de laatste week van Vitesse. Maar op zich, die andere drie... Ze hebben gewoon een veel minder selectie
maar
dan
tot
Ajax,
de winst op stonden ze natuurlijk wel echt dichterop. Hè? Kijk, natuurlijk, die januari maand is echt gewoon...
Jawel, maar presteren ze toen niet boven kunnen.
Precies, desastreus voor ze geweest. Ja. Ik wil niet zeggen dat ze toen misschien ontmaskerd werden, maar daarin ging het natuurlijk niet goed af. Behalve tegen PSV dan uiteraard weer, wat elk jaar goed gaat.
En tegen Ajax in Arena waren ze helemaal niet slecht.
Nee, maar dat was voor hen dan een beetje de maand van de waarheid. In die zin van, daar hebben ze misschien wel het meest verspeeld.
Ja, maar thuis tegen AZ.
Nogmaals, ze gaan de Europa Conference League in. Dus ik ben benieuwd waar ze straks heen mogen. Of het heel ver weg zal zijn of wel dichter bij huis. Het is in ieder geval aan het hopen dat ze de groepsfase halen. Want dat heb ik me wel laten vertellen. De voorronde, zo is dat ook wel in de Europa League. In de vroege fases vaak. Dat levert nog niet veel op. Sterker nog, het kost je vaak wat geld. Vooral als je ver weg moet naar Azerbeidzjan of zo.
Nee.
Als je die groepsfase haalt, dan kan je wel wat tonnetjes binnen gaan halen. Nou ja, als je dan een knock-outfase haalt, dan spreek je natuurlijk nog verder. Dan levert het helemaal wel leuke bedragen op. Vooral voor clubs als Feyenoord. Dan is het gewoon een mooie extra. Kijk, Premier League clubs die komen daar voor de bed niet uit. Maar Ja, dan wordt het ook wel interessant voor Nederlandse clubs. Dus,
Natuurlijk, maar weet je, het is zeg maar nu heel soort van denigrerend bedoeld. Maar ik denk dat je als Feyenoord supporter, kijk, natuurlijk wil je niet op het derde Europese clubniveau spelen, maar het is wel de competitie waarbij je de meest reële kans hebt dat je in ieder geval het toernooi haalt, in ieder geval de pool overleeft en dat je misschien nog ooit tot de kwartfinale kan reiken. Ja, hoe lang is dat dan niet gebeurd in Rotterdam? Ja, dat snap ik wel dat het derde niveau is, maar laat dan in ieder geval die spelers maar die ervaring pakken. En ik denk dat het ook hartstikke leuk is voor Arne Slot dat zich volgend jaar in ieder geval naast de Eredivisie en de beker op een derde competitie kan richten.
Ja. Ja, al moet ik alleen wel zeggen tot slot dat Arne Slot natuurlijk wel hierdoor een hele korte voorbereiding heeft. En als de selectie dan, je zegt wel, hij zal misschien wel sneller op peil zijn, maar ik denk niet dat dat nog heel veel geregeld is. Dat dat niet het eindproduct er dan staat. Dat is natuurlijk denk ik wel misschien de ideale start voor Slot. Maar ja, het zijn eenmaal de kaarten die hij krijgt.
Ja. Ik krijg een handjevol huurlingen terug natuurlijk. En ja, het klinkt heel denigrerend, maar je zou normaal gesproken zeggen dat je met twee vingers in de neus die kwalificatiecyclus moet kunnen afronden, want toen ze 2 jaar geleden Europa League hadden, was tegen Dynamo Tbilisi, Hapoel Beersheva, waren ook niet precies, indrukwekkende ploegen. En ervan uitgaan dat die ploegen nu minder zullen zijn. Tuurlijk, hè, begint van het seizoen, niemand zit echt in zijn ritme. Het zullen wel taaie potjes worden, maar zelfs met je B-garnituur, tussen aanhalingstekens, zou dit te doen moeten zijn, zeg ik heel voorzichtig.
Ja. En Utrecht dus, ondanks al die moeite dan niet, Europa. En dat is dan toch al met al een week waar FC Utrecht denk ik niet met trots op terug zal kijken natuurlijk. Met die iets wat gênante rechtszaak, durf ik er wel te zeggen, van de week. En nou ja, dit erachteraan. Zonde, want ze hebben zich goed hersteld, tweede seizoen zelf. Maar het was niet genoeg voor Europees voetbal. Dat gezegd hebbende, laten we even gaan kijken. Want we dachten, zullen we alle teams gaan behandelen? Maar leek ons misschien een beetje iets te veel van het goede hebben. Want we hebben al zoveel teams de laatste week een beetje afgerond, zeg maar, qua pluspunten, minpunten, dachten we, laten we anders doen. We gaan een Team of the Year maken. En dat hebben we iets eerder opgenomen, dus daar gaan we nu naar luisteren. Ja, ons Team of the Year van de Eredivisie, Armin. Misschien even kort uitleggen voor de mensen. We gaan natuurlijk niet zomaar de beste selectie samenstellen vol met Ajaxiden en dan een paar PSV'ers, AZ'ers en Berghuis.
Dat zou heel generiek zijn.
Dat zou heel makkelijk zijn. Dus om het toch nog een beetje een uitdaging te maken voor onszelf, maar misschien ook voor jullie. Mochten jullie het voor jezelf willen doen en op willen sturen naar het Afkick-account, dan kan het ook gewoon natuurlijk. Jullie gedachten over het Team of the Year, maar dus wel met 1 speler per club. Dus ja, als je een speler van een club gebruikt van Ajax, verder geen Ajaxide meer in je team, et cetera. Dus ja, op die manier proberen we het een beetje uitdagend voor onszelf te maken en tot een Team of the Year te komen met een beetje de beste speler van elke club, mits het past in normale opstelling. Dus we gaan geen fantasieopstelling maken, gewoon een reguliere 4-3-3. Om ook te zeggen, als ik naar die van mezelf zit te kijken, ik weet niet hoe het bij jou zit, Armin, ik heb wel een hele aanvallende 4-3-3. Dus ik weet niet hoe dat in real life, vooral met mijn middenveld, zou gaan. Maar daar komen we misschien zo aan toe.
Ik denk dat die van mij meer een 4-2-3-1 gaat worden.
Oh, dat is dan best wel exotisch. Nou ja, we gaan het zien. En ook met een paar wisselspelers nog erbij om het compleet te maken. Ik begin wel met de keeper en doe het een beetje om en om per positie. Kijken waar we op uitkomen. Voor de keeper begin ik bij Sparta, bij Maduka Okoye. Bij keepers, ik zat eerst naar de topteams te kijken. Maar dan dacht ik van ja, welke keeper heeft me nou echt verbaasd in positief opzicht. En dan kom je denk ik uit bij denk ik 2 of 3. Dat zijn denk ik Pasveer, Marsman en Okoye. En ik denk qua teams waar ze dan spelen, ja, koos ik dan uiteindelijk voor Okoye. Omdat ik bij Sparta, je had misschien voor 10 kunnen gaan. Hè. Mm-hmm. De veel scorende spits. Maar ja, er zijn er al meer geweest die er meer hebben gemaakt dan de 14 die 10 heeft gemaakt. Haroui natuurlijk weer heel opvallend. Maar ja, Okoye ook die hele reis gratis opgepikt bij Fortuna Düsseldorf door Sparta. Ook begin van het jaar niet de eerste keeper. Toen zich eigenlijk begonnen de eerste wedstrijd. Was Benjamin Verleer de doelman. Zeker. Paar zwakke optredens van Leer gaven hem de kans. Ja, en daar is hij mee weggelopen. Doet je ook een beetje afvragen. En vooral met keepers heb ik het idee dat dat wel vaker gebeurt. Dat dit op de training niet is opgemerkt, zeg maar. Dat ze bij Düsseldorf nooit hebben gezien van, nou, deze kan er echt wel wat van. Dit kan echt een goede keeper worden. En ook bij Sparta dus blijkbaar niet na de eerste trainingen dachten van, hey, hier hebben we iets speciaals. Hij moet gewoon meteen de voorkeur krijgen boven van Leer. Ik weet niet of dat dan een keeper ding is of zo, dat je dat moeilijker tijdens trainingen kan inschatten of zo?
Dat weet ik niet, maar als je zeg maar naar alles kijkt, ik bedoel, die jongen is, die heeft een vrij atletische uitstraling. Hij is 1,98 meter, dus een voorteken. Dan zou in ieder geval wel iets moeten zeggen dat hij kan keepen.
Ja. Nou ja, dat is inderdaad heel apart. En nou ja, ik zal nog een beetje te kijken, misschien nog een feit om het te onderbouwen. Zijn clean sheet percentage, nou ja, dat is vrij hoog. 5e staat hij daar procentueel achter keepers die er al minimaal 10 wedstrijden hebben gekiept. Daar staat hij achter de Ajax-keepers, dus Stekelenburg en Onana natuurlijk voor zijn schorsing. En dan ook nog Nick Marsman en Remco Pasveer. Dat zijn de 4 die nog boven hem staan, procentueel. Dus ja, dat geeft ook wel aan als je bij Sparta zoveel clean sheets...
Zijn er 5 clean sheets?
Nou ja, hij staat 5e. Als je echt op percentage afgaat, dus wedstrijden gekiept en hoeveel daarvan eindigt in een clean sheet. Ik kan hem nog even voor je bijhalen ook. Voor
hij heeft 28 wedstrijden, nu 35 tegen goals, 10 clean sheets.
Ja, inderdaad. Dus dan zit hij op 35,7. En staat hij vlak achter Pasveer, die heeft 36%. Onana 45%, Marsman 47%. En Stekelenburg 50% uit 12 wedstrijden. Ja, en dan staan dus Piet Veldhuizen staat er ook bij. Die heeft 100%. 2 gekiept. Dus 2 wedstrijden zonder tegengoal. En Lars Oenerstal. 1 wedstrijd gekiept. 1 wedstrijd zonder tegengoal. Dus oké, die staan daar boven. Kjell Scherp ook trouwens. 1 cliché in de 2 wedstrijden. Maar die reken niet mee. Dus nee, Maduka Okoye. En misschien ook maar meteen kort met reservekeeper erbij te pakken. En dan mag jij zeggen wie jij je opstelling had. Is Joël Drommel. Als hij misschien het hele jaar zo goed als keept als in de eerste seizoen zelf. Misschien wel zoals heel Twente eigenlijk. Dan had hij misschien wel voor Okoye hier gestaan. Maar ja. We hebben het vorige week al erover gehad. Tweede seizoen zelf wat minder goed. Zijn transfer naar PSV. Daar zal moeten blijken wie de echte Drommel is. Hè? Zoals de M&M ooit zei. Will the real Slim Shady please stand up?
Will the real Drommel please stand up?
Krijgen we daar de Drommel van de eerste seizoen zelf? Is dat wie hij is? Of wordt het toch misschien af en toe de wat wijfelende Drommel van het tweede seizoen zelf die we daar gaan zien? Dat zal de tijd ons moeten leren. Dus Okoye en Drommel voor mij in het doel.
Ja, ik ga heel weinig hier aan toevoegen. Voor mij is het ook Okoye en Drommel. Als je puur het is zonde. Maar als
we hebben elkaar niet geïnformeerd hierover.
Totaal niet. Nee, jij wilde me niet eens vertellen over jouw keuze voor de speler.
Ja, stond het inderdaad zo.
Maar nee, Okoye, weet je, 1,98 meter van wat ik van interviews van hem heb gezien. Hele likeable gast. Ook zo met dat feestje wat er bij Sparta.
Feest zo, ging niet goed.
Leuk. Was. Ja, en ook zichzelf profileren als echt Sparta-speler. Ja, goed, weet je, hoe je het of keer als er nu een club op de stoep staat met 1 of 2 miljoen, zal je alweer weg zijn. Maar ja, 28 wedstrijden.
3-jarig contract, hè?
Jawel,
dan
maar
als Sparta zijn er toch iets hoger in de boom mogen zitten, denk ik. Gewoon een beetje, want wat wil Okoye? Zie Okoye nou niet ervoor aan dat hij dan gaat zeggen, oh, ik kom niet meer en dat soort dingen.
Nee, ja, nee,
3-jarig
zeker
contract
niet.
Heeft hij zelf ondertekend. Dus,
nee, maar ja, als je als reservekeeper van Fortuna Düsseldorf het bij Sparta ineens goed doet en de top 3 van Nederland of weet ik veel wat Bundesliga clubs zijn voor in de rij, dan zou je gek zijn als je die kans niet pakt. Maar ja, Okoye, weet je, 1,98 meter, hele fijne uitstraling, 28 wedstrijden, 35 tegengoals, 10 clean sheets, 2,5 redding per wedstrijd ongeveer. Heel erg goed op afstand schoten vooral. Inderdaad, wat jij zei, heeft zichzelf gewoon heel erg goed onderscheiden bij Sparta. Begon als stand-in van Valeer. En moet ik wel zeggen, ik vind bij Valeer wel echt jammer, want dat ene jaar bij Roda was hij echt heel goed. En die lijkt nu echt te zijn gedegradeerd tot tweede, derde keeper. En ik betwijfel het überhaupt of hij nog op Eredivisie niveau het gaat redden. Ik hoop het wel voor, maar misschien bij een go-ahead of iets clubs zoals Jay Gorter weggaat. Maar ja, hele goede indruk gemaakt. En voor mijn tweede keeper sluit ik me ook bij jou aan. Joël Drommel, die heeft alles gespeeld. 3,2 redding per wedstrijd. 41 paas per wedstrijd. Hè? Het meest voetballende punt waar hij heel goed in is. Nou ja, voor het idee, Onana heeft er 34 gemiddeld per wedstrijd. Ook natuurlijk wat minder wedstrijden gespeeld. Ja. Maar Drommel zeker in die wedstrijden thuis tegen PSV. In die uitwedstrijd bij Ajax heeft hij heel goed gekiept. En heeft hij volgens mij ook nog een keertje Quincy Menig alleen voor goal gezet. En het is jammer dat het verval bij Twente en weet je wel Drommel in het seizoen zelf gewoon zo groot is geweest. Dat hij nu een beetje wijfelend zal binnenkomen in de kleedkamer bij PSV. En dat je op voorhand zei nog van, hè, en Foco doet echt beduidend minder. Drommel gaat daar sowieso nummer 1 worden. En ja, nu is er toch wat meer twijfel in het spel. Dus ook een soort van award van, hé jongen, steuntje in de rug van, kom op.
Ja.
Hij luistert sowieso.
Ja, dat sowieso, zonder meer. Dan laat doorgaan naar rechtsback. Wie is jouw rechtsback? Dan voordat ik het gras weer voor jouw voeten wegmaai natuurlijk, doen we het een beetje afwisselen.
Ja, maar we gaan sowieso het gras voor elkaars voeten wegmaaien. Nou ja, ik heb eentje van een degradant gekozen. Ik heb voor Milan van Ewijk.
Ja,
jij hebt ook Milan van Ewijk, hè?
Ik wil het zeggen, laat het synchroon zeggen.
Ja, nou ja, 33 gespeeld, 1 goal, 3 assist, 3,4 tackle per wedstrijd, 0,9 overtredingen. Heel verdedigend, sterke back, hè, bij het Schalke ADO, best wel fel op tegenstander ook zittend. Ook in die wedstrijd tegen Feyenoord had hij op een gegeven moment ook een moment dat hij de bal ontfutselde van een Feyenoord speler en een rush naar voren maakte. Dus een hele fijne, felle rechtsback. En voor iemand die, nou ja, pak een beet, twee seizoenen geleden nog bij de amateurs van Excelsior Maasluis speelde en nu 2 jaar bij het Schalke ADO meedoet, is het gewoon een hele goede prestatie. Het enige, nou ja, 0,5 voorzetten per wedstrijd. Dat aspect, het aanvallen kan nog beter. Maar ja, goed, je kan ook weer zeggen, als je bij het ADO speelt, die het hele jaar onderaan staat en om de 16 tot met 18e plek meedoet, is dat niet heel gek. En nu een transfer gemaakt naar Heerenveen om de toprechtsback Cheryl Floranus op te volgen.
Dat is natuurlijk wel interessant, want iedereen gaat natuurlijk meteen vergelijken met, denk een beetje met Floranus en ook met Dumfries natuurlijk. Misschien nog iets meer Dumfries, en die heeft natuurlijk een beetje dezelfde route afgewerkt vanuit de amateurs, een beetje vergelijkbaar niveau, uiteindelijk die stap naar het profbestaan gemaakt. Tijd zal ons moeten leren of hij dichter bij Floranus zit of dichter bij Dumfries. Mm-hmm. Mijn indruk, gewoon puur kijken hoe hij het nu doet, zou ik zeggen, ja, beetje ertussenin. Denk tussen, ik denk niet dat hij richting Dumfries level gaat, zeg maar.
Nee, maar
ik denk wel dat hij daartussen kan zitten. Tussen Floranus en Dumfries, zeg maar. Dus gewoon een ja, prima rechtsback voor de subtop. En met misschien nog, eventueel als die zich zo doorontwikkelt, een buitenlands avontuurtje ergens, wat er dan in zit.
Ja, dat ben ik wel met je eens. En ik wilde zeggen, van als je kijkt naar hoe Floranus het ook destijds bij Sparta heeft gedaan. Ik weet niet hoe jij erin zat, maar ik had toen niet het idee van, oh, jij bent nu echt rijp voor een stapje hoger op.
Nee, precies dat. Eigenlijk precies dat. En ik vind van, nee, werkt dan wel verder nu, ja. Nee, dus, nee,
met Pinas, denk ik, een van de lichtpuntjes.
Ja, de Robade was er denk ik niet meer keuze. Niet dat dat de reden is dat we van Ewijk hier neerzitten, want hij heeft denk ik wel echt verdiend.
Zeker.
Wel zeker een van de betere rechtsbacks. Niet de beste, gaan we per se zeggen, maar een van de betere. En vooral bij ADO, denk ik, het enige lichtpuntje in dit verdere seizoen om te vergeten. En van Ewijk zal dus in ieder geval die degradatie niet mee gaan maken. Die blijft gewoon in de Eredivisie volgend jaar. Centrale verdedigers dan. Ja, ik zei al, we kiezen dan toch voor een 4-3-3. Dat betekent dat mijn centrale duo misschien niet het meest logische is, ga ik erbij zeggen. Want ik ga voor Bazour aan de ene kant.
Godverdomme.
Ja, dat is ook wat ik zeg. Ik denk dat we hebben natuurlijk zoveel samen gekeken. Zo vaak over spelers gesproken. Dat er waarschijnlijk heel veel, heel veel dingen hetzelfde lopen. Maar daar is het ook een beetje voor bedoeld om bepaalde spelers extra een zonnetje te zetten ook. Hè? Dat, Bazour kom je dan denk ik op uit. Natuurlijk, ik weet niet of je hem in real life in een tweemansverdediging zou neer willen zetten. Maar in onze opstelling doen we het gewoon. En dan zet ik hem naast Itakura natuurlijk van Groningen.
Okay.
Itakura, de meeste minuten gemaakt trouwens voor alle veldspelers. Vooral na die play-off van de week. Mm-hmm. Geen enkele speler kan hem meer inhalen. Hij heeft alle duels gespeeld, alle minuten volgemaakt. En ook 15 intercepties zag ik. Dat spreekt voor hem. Maar gewoon goede ontwikkeling gemaakt, wat we al eerder hebben benoemd. Hè. Was een keer bord op schoot scout speler van de week toen we het ook benoemden. Zal denk ik teruggaan naar City en daar dan doorverkocht worden naar een club die misschien iets beter past bij die ontwikkeling die hij nu doormaakt. Ja. Die willen ook wel een beetje cashen, denk ik. Hij is
Premier
international.
League.
Inderdaad, misschien dat hij een soort Maya Yoshida traject gaat afwerken die toen naar Southampton ging. Mm-hmm. Dus benieuwd waar Itakura terecht gaat. Nou ja, Bazour. Natuurlijk ook wel weer een ontwikkeling gemaakt. Heeft denk ik al redelijk openlijk aangegeven hè, dat hij toch ook wel hoop dat dit zijn laatste jaar was bij Vitesse. Hij wil de volgende stap maken, snap ik ook wel. Het is te hopen dat veel ploegen dan weer niet kijken naar die paar negatieve punten die er waren natuurlijk. Hè, met gele kaart en die rode kaarten. Ja. Maar het zegt genoeg dat hij als centrale verdediger natuurlijk wel inschuivende centrale verdediger, dat wel de meeste overtredingen op hem zijn gemaakt na Tenane in de Eredivisie. Mm-hmm. Ja, dat geeft aan hoeveel dreiging hij brengt vanuit die positie, maar ook hoeveel rust tegelijkertijd hij brengt in dat elftal. Dus dat zijn mijn twee centrale verdedigers. En om een wissels erbij te noemen, die heb ik namelijk wel allebei dan in het centrum. Dat zijn Touba bij RKC. Ik wilde heel graag Tahiri erin zetten, maar daar kon ik geen ruimte voor vinden helaas namens RKC. Dus dan is het Touba geworden met Spaar doelpuntjes. Toch nog wel degelijk duo gevormd met Meulensteen. Uiteindelijk later merkt hij wel, want hij werd even genoemd met topclubs. Mm-hmm. Ja, dat ging iets te ver misschien. En dat gaat ook denk ik iets te ver. Misschien dat een jaartje RKC gewoon nog steeds prima voor hem is. En daarnaast mijn backspeler. Bram van Polen.
Dat was
wist
hem
het,
dus.
Ja, ik wist het Grote echt niet. Ik wist het echt niet bij PEC. Ik wist het echt niet. Ik vind Misijan heeft net iets te weinig gespeeld, vond ik.
Die heb ik wel.
Om erin te zetten. En van Polen, weet je, moet ook iemand hebben in dat team die de interviews achteraf kan geven. Die er wat leuks van maakt. Nou, als ik zo verder in mijn team kijk.
Het is wel de meest degelijke speler.
Precies, en er zitten er wel meerdere in, denk ik, in mijn team. Die leuke interviews kunnen geven achteraf. Maar weet je, Bram van Polen, die brengen we gewoon in de laatste 5 minuten. Dan mag hij achteraf met de aanvoerdersband tegen ESPN gaan praten. En dat levert dan weer, is dan weer leuk voor de kijkers thuis. Dus Bram van Polen voor de interviews en een stukje ervaring in de groep. In de kleedkamer, ook belangrijk.
Nou ja, als we het over interviews hebben trouwens. Willen we ook nog naar trainers kijken of willen we dat aan het einde doen?
Nou, dat doen we aan het einde. Heb ik niet gedaan trouwens, maar dat is wel een goeie. Baar voor het einde.
Nou ja, ik voor mijn centrale verdedigers ben ik het ook inderdaad qua Bazour wel met je eens. 5 goals, 1 assist dit seizoen. Hij heeft een paasnauwkeurigheid van 88%. En ja, dat is natuurlijk wel het hele spel van Vitesse geweest. Als je volgens mij ook keek naar die thuiswedstrijd tegen Feyenoord, waarin Feyenoord voor het eerst sinds tot 18-19 was het weer verloor. Alles ging via Bazour. En Bazour kon vanuit achteruit gewoon met lange ballen op Broja, op Tanane, op wie dan ook het spel regisseren en maken. En ze kregen maar geen vat op hem. En elke wedstrijd heeft hij wel in ieder geval 1 dribbel en 1 gecreëerde grote kans. Ja. Dus het is een soort van creativiteit wat je vanuit achterin meebrengt. En ik denk dat elke trainer wel kijkt naar een speler die iets kan creëren. Zeker centraal achterin. Mm. En ik ben vooral benieuwd. Weet je, de trainer die hem nu gaat halen, die zal hem in ieder geval wel voor een driemans verdediging halen. Dan moet hij ook wel echt in een systeem komen te spelen die dat doet. En ja, ik zat te denken misschien een club zoals Marseille en clubs als Lyon. Ik weet niet of die nou per se met 5 verdedigers spelen. Maar ik denk die Franse competitie, als je daar nog een paar fysieke gasten naast hebt, dat hij in ieder geval dat spel kan maken. En voor de linkercentrale verdediger ga ik naar Ahmed Touba. Wil ik in ieder geval wel een linkspoot op links hebben. Ja. Die heeft 5 gele kaarten gepakt, 1,2 tackle per wedstrijd, 2 intercepties, 3,7 ballen weggewerkt. En één overtredingje per wedstrijd. En ja, het is een... Het is echt een revelatie geweest, volgens mij vanuit de jeugd van Club Brugge gekomen, als ik het goed heb.
Ja, toch, hij ging toen even naar Bulgarije, naar het hele nietige Beru, zeg ik uit mijn hoofd. Ik ga nog even
Je hebt ook even Transfermarkt zitten kijken.
Voor je opzoeken. Wow. Nou ja, dat weet ik nog van toen, want toen ging ik hem inderdaad ook opzoeken destijds. Ze maakte toen die hele belangrijke goal tegen VVV, zeg ik.
Die laatste, of tegen Emmen.
Of tegen Emmen was dat inderdaad.
Die afstandsschot in de laatste minuut, die carnaval
shirts. Tegen Emmen inderdaad, met die carnaval shirts inderdaad. Ja. Wat echt op dat moment een cruciaal doelpunt was. Om ervoor te zorgen dat RKC niet verder wegzakte. Uiteindelijk achteraf bleef ook wel. Dat zorgde voor dat die stress wegbleef eigenlijk. Tot en met de laatste week. Maar ja, inderdaad bijzonder pad. Ik zie hier zelfs jeugd van Zulte Waregem. Daarna Club Brugge uiteindelijk. OA Leuven verhuurd, Beru verhuurd. En uiteindelijk nu dan gewoon transfervrij naar RKC gegaan. Geboren in Roubaix. Bij de wielerfans wellicht bekend van de wielerklassieke Parijs-Roubaix. Jij zeker nooit van gehoord. Je kijkt me aan.
Ik heb een hekel aan wielrenners, lastige sportwielrenners.
Het zijn maar een beetje een van de meest iconische wielerklassiekers. Allemaal waar ze van die steentjes gaan koersen. Maar goed, de Port op Schoot podcast. Nee, maar die Touba inderdaad. Toen
en hij heeft een hele goede paas ook. Ik weet niet, die wedstrijd tegen VVV was dat volgens mij. Die 3-3 wedstrijd, dat hij op een gegeven moment ging indribbelen, dat hij die hele mooie bal gaf. Ja, hij heeft wel iets. Hij heeft eigenlijk al goed verdedigd. Hij heeft wel een redelijk goed voetballend vermogen. En ik ben benieuwd van als hij inderdaad die stap omhoog wil maken. Ik wil ook niet zeggen dat hij meteen naar PSV of naar Ajax toe moet, maar als je kijkt links centraal bij achterin, bij een AZ, is centraal achterin toch een positie die helemaal goed bezet is. Sam Beukema die er nu bij komt. Bij Feyenoord zal Senesi wel weggaan. Nou, ik heb van de week Ramon Hendrik gesproken. Die zal terugkomen. Die zal zijn kans in de voorbereiding krijgen. Maar ja, als je financieel niet goed bij de grond zit. En we zeggen natuurlijk over Feyenoord van je moet niet constant aan Bord op Schoot scouting doen. Want heeft je club niet heel veel verder geholpen. Maar ja, als je zo'n jongen voor een tonnetje of 3-4 zou kunnen overnemen.
Ja, en ik zie ook wel dat hij heeft natuurlijk jeugd in het land gespeeld voor België. Maar toen in maart, heb ik eigenlijk gemist toen, keuze voor Algerije. Hij heeft nog niet gespeeld voor Algerije. Maar hij ging toen wel samen met Seruki, die toen wel debuteerde, namens Twente. Is hij daarheen gegaan. En hij zit dus wel bij de selectie staat op de radar. Dat kan ook wel denk ik helpen voor zijn toekomst.
Dat is geen lullige ploeg, hè, dat Algerije.
Nee, zeker niet. Ik bedoel, het is natuurlijk binnen Afrika wel een van de serieuzere teams inderdaad. Ja. Dus dat is ook leuk voor hem dat hij daarbij is gekomen. Laat ook wel zien dat hij ook daar wordt opgemerkt als een verdediger voor de toekomst. Jij nog reserve centrale verdedigers?
Ja, ik had nog als reserve Itakura staan. Kijk. Weet jij ook inderdaad al gezegd, bij Groningen misschien wel een van de meest constante, een van de sterkste factoren. En een beetje inderdaad Alamaya Yoshida. Benieuwd wat zijn vervolgstap gaat worden.
Ja, inderdaad. Ja, ik zat inderdaad nog te twijfelen met Gudmundsson. Maar ja, om misschien maar door te gaan naar linksback. Ik denk ook dat we hier wel bijna niet om één speler heen kunnen.
Oh, Wijndal?
Ja, dat kon niet. Daarom zat ik dus met Gudmundsson. Ik dacht, ik kan eigenlijk geen andere linksback nemen. Omdat bij AZ gewoon, terwijl de revelatie van dit seizoen en de uitblinker Wijndal is.
Wijndal, één goal, 6 assist, heeft alles gespeeld inderdaad. Hij is heel, wat hij heel erg mooi heeft. En dat oude Jan had dat wat minder, als je het vergelijkt met Wijndal. Oude Jan was misschien voetballend wat beter, maar toch niet heel erg fel. Een soort van, dat is allemaal dooddoers, maar die felheid, die scherpte, constant zeg maar een vleugelspeler op de noppen zitten. Hij heeft een bepaald gif wat hij meebrengt en hij creëert ook per wedstrijd 1,5 grote kans. Hij is aanvallend sterk, hij is verdedigend sterk, hij is snel en dit zijn wel zeg maar de type backs die je voor Oranje zou willen zien. Kijk, Patrick van Aanholt, lopen wij ook al jaren van zeggen van, hoezo kan hij niet slagen bij Nederlands elftal? Weet je, ook voetballend sterk, ook een goede snelheid. Weet je zou hem tegenover een vlugge buitenspeler wel willen zien. Maar ik denk dat Owen Wijndal voor de toekomst zeker in ieder geval een van de grootste kansen maakt. En ook die laatste potje als aanvoerders veel gespeeld toen Koopmeiners geblesseerd was. Nou, dat was een rol die hem wel paste. En het wordt nu vooral kijken in de zomer welke volgstap hij gaat maken. Hè? Hij heeft in de media nu heel veel met Ajax geflirt. Ajax heeft heel veel met hem geflirt. Inter schijnt nog geïnteresseerd te zijn. Maar ja, tuurlijk, subjectief gezien zou ik zeggen, kom naar Ajax. Maar ook objectief gezien vind ik altijd, het is die stap van Nederland, vanuit de Nederlandse competitie naar de subtop van Europa of de top van Europa zetten, is lastig. En bijvoorbeeld de laatste voorbeelden van de laatste jaar, bijvoorbeeld van andere clubs van Ajax, Bergwijn bijvoorbeeld, die haakt bij Spurs wel aan, maar ook nu weer even een tijdje buiten de boot gevallen. Ja. En ik heb wel het idee van, als je soort van als een echte grote meneer wil binnenkomen in een kleedkamer van een buitenlandse club, dat je in ieder geval gewoon Champions League wedstrijden gespeeld moet hebben, of in ieder geval ver Europees gekomen moet zijn, x-aantal interlands op je naam hebt moeten staan. En ik denk dat Wijndal's kans bij Ajax daarvoor wel het grootste is.
Ja. Ja, aan de andere kant zit ik me daar wel te bedenken. Kijk, misschien dat ben Bergwijn. Hè? Bergwijn is natuurlijk een aanvaller. Wijndal linksback. En ik denk dat de vraag naar linksbacks altijd wel wat groter is. Gewoon meer omdat daar minder grote spelers op zijn. Je hebt Tottenham nog geweest. Zo wel een andere talentvolle aanvaller daarvoor in. Terwijl als ik denk aan linksbacks, dan denk ik alleen al aan PSG, waar bijvoorbeeld Mitchell Bakker nog steeds ook wel zijn nodige wedstrijden speelt op linksback. Mm-hmm. Terwijl ja, die hier nog steeds een beetje wordt gezien als van ja, is dat iets voor de toekomst? Nou, Moani erg weinig, dan staat hij ver boven.
Ja.
Dus ja, niet dat ik hem nu bij deze meteen naar Paris Saint-Germain wil schrijven. Maar bijvoorbeeld alleen daar al zou hij denk ik best wel veel gaan spelen. Zeker. Toch heeft hij alleen Kurzawa geloof ik voor hem.
Bernat, die is nu geblesseerd.
Of ja, Bernat natuurlijk ja. Dan. Maar ja, waarom zou hij daar dan bijvoorbeeld niet... Dan zou hij ook zelfs aan veel speeltijd komen denk ik. Dus ik denk dat er best wel wat clubs zijn. De vraag is alleen, ja, is dat nog steeds het meest logische dan? Of het beste voor hem? Maar ja, ik denk dat dat wel anders is dan linksback. Dat er gewoon net wat meer vraag is. En dat de kans dat je er denk ik meteen uit wordt gegooid na een paar mindere wedstrijden. Is denk ik minder groot dan wanneer je een aanvaller bent die een paar wedstrijden droog. Droog staat, wat natuurlijk bij Bergwijn een beetje is gebeurd. Dat gewoon de productie er niet was. Maar nou ja, Wijndal, gewoon een heel goed seizoen. Ook nu weer speler van de maand. Mei was die geworden inderdaad. In de maand dat hij aanvoerder was. Bij het ontbreken van Koopmeiners. Ook voor de camera gewoon een leuke frisse jongen. Gaat natuurlijk met EK nu straks mee. Lijkt daar ook gewoon de linksback te gaan worden. Ja. Kijken naar de afgelopen interlands. Dus,
terecht ook, denk ik.
Ja, gewoon weer mooi hoe zo'n speler... nou ja, natuurlijk alle props naar AZ ook. Dat zo'n speler de jeugd geruisloos is gekomen. En gewoon binnen 2 jaar... daar staat en gewoon een hele grote meneer is voor Eredivisie begrippen. Dus nee, Owen Wijndal op linksback. Had jij dan nog reserveverdedigers die we niet genoemd hebben? Want je had nu Itakura.
Ik had Itakura, ik had... laat ik even op het lijstje kijken. Nee. Nou, ik had bij Twente, had ik nog ook nog Oosterwolde als reserve linksback. En Oosterwolde...
Maar je had het ook al Drommel, hè? Daar ga je al de fout in, hè?
Nee, dat is waar. Ja, gewoon... Nee, maar vandaar ook die twijfel. Het was eerder, ik liep vanochtend nog te twijfelen, want ik wilde Haruhir ook nog ergens. Maar Oosterwolde als een soort van tribuneklant er toch nog even bij zetten. Omdat hij, vorig seizoen alleen
maar... Mag meetrainen.
Hij mag meetrainen, hij gaat zijn kans krijgen. Maar vorig seizoen heeft alleen maar beloftecompetitie gespeeld. Ja. Dit seizoen 26 wedstrijden, 1 goal, 3 assists, 1,9 tackle per wedstrijd. Van iemand van wie we nooit gehoord hadden, is hij zo goed en zo geruisloos doorgekomen. En Twente heeft natuurlijk ook voor die positie Gijs Smal gehaald, die vooral in het voetballende aspect misschien beter is met zijn trap die hij heeft. Maar Oosterwolde ook gewoon een lekkere, felle, voetballende, fysieke back. Waar we nooit van gehoord hadden en die het gewoon goed heeft gedaan.
Nee, zeker. Nee, die verdient zeker de shout-out. Laten we dan doorgaan naar het middenveld. En ik pak ze denk ik wel meteen allebei erbij, want het is een beetje... Ik heb ook niet naar rechts-linksbenen gekeken. Mm. Joh, ik heb gewoon de 3 beste middenvelders, of die het best erin paste, gewoon hier neergesodemieterd. Dan kom ik dus uit bij het drietal. En dat is wel extreem aanvallend. En ik denk dat we ook wel wat overlapping hebben. Natuurlijk Joey Veerman.
Ja.
Natuurlijk erin. Hebben we Sian Fleming aan de overkant?
Ik heb Sian Fleming, maar niet in de basis.
Ah, oké. Okay. Nee, die had ik wel gewoon maar in de basis gegooid. En dan heb ik natuurlijk Rai Vloed op 10. Die alle penalties mag gaan nemen. Oh, ja. En de vrije trappen en dat allemaal. Dus dat is mijn drietal op middenveld. En dan misschien even kort. Nou ja, Joey Veerman, we hoeven denk ik geen uitleggen. Heel het jaar uitblinken bij Heerenveen. Met Henk en misschien zelfs in het tweede seizoen zelf niet altijd meer even goed. Maar dan nog gewoon, als zij niet meededen en vooral Joey niet meedeed, dan ontbrak er gewoon een heel stuk creativiteit.
7 goals, 10 assists. Hij is altijd brood eerlijk na interviews en daar kan je ergens aan ergeren. Maar het is ook ergens heel mooi. 2 tackles, 2 grote kansen die creëert per wedstrijd. 2,5 dribbles die per wedstrijd neerzet. En wat hij heel erg mooi heeft, is dat hij heeft wat minder die drang naar voren. Maar op het moment dat hij een bal onderschept, kan hij zeg maar met zijn beperkte fysiek, want hij is fysiek sterk natuurlijk niet, geen Sangaré-type. Nee. Maar dan kan hij toch langs zijn tegenstander komen en gewoon een hele mooie lange bal geven. Deed hij volgens mij ook niet weer thuis tegen Ajax, dat hij die lange bal op Van Berg gaf waar de goal uitkwam. Dus het is echt een hele goede voetballende middenvelder die goed van zijn fysiek gebruik weet te maken. En ja, als je kijkt naar wat er bij PSC op het middenveld staat, zo Veerman op die positie denk ik niet bestaan.
Nee. Zeker niet. Dan Sian Fleming, die heb jij dan dus op de bank zitten. Ik heb hem erin. Gewoon als je bedenkt dat hij van PEC kwam, waar we nooit echt hebben gezien. En dat hij nu gewoon met 12 doelpunten de eerste echte volle Eredivisie seizoen doormaakt bij Fortuna.
7 assists.
Ja, met 7 assists dan nog eens bij. Ook een ploeg waar niemand echt van wist. We moeten dat inschatten. Ja, dan is dit wel echt de doorbraak van Sian Fleming. En goed, Fortuna heeft natuurlijk de nodige ambities. Die zullen hem willen houden. Mm-hmm. Maar als hij volgend jaar nog zo'n seizoen draait, dan wordt hij natuurlijk onhoudbaar. En dan lijkt de subtops... Dan is dat misschien zelfs niet eens haalbaar, zeg ik te denken, voor de subtop. Hè. Stel dat Utrecht dan zegt van we willen hem hebben. Ja, weet niet hoeveel kapitaal Utrecht dan heeft volgend jaar. Maar dat zou bijvoorbeeld dan nog een extra volgstap kunnen zijn om dan die echte laatste stap te maken, zeg maar.
Richting
het buitenland. Maar ik denk als hij volgend jaar nog zo'n seizoen draait, is dat misschien zelfs al...
Ik denk dat hij eigenlijk direct misschien naar de subtop van Nederland zou kunnen. Want Hij is fysiek sterk. Hij heeft ook nog een goed linkerbeen. Hij heeft ook met links een paar goede goals gemaakt. En als je nou kijkt, als je het 1-op-1 vergelijkt, dan zie je Jan Fleming met Dani de Wit. Misschien niet 1-op-1 vergelijkbaar, maar ook altijd 2 fysiek sterke middenvelders. 2 gasten die bij Jong Ajax ook veel als nummer 10 gespeeld hebben. Bij Jan Fleming zie ik veel meer die dat doelpunt te maken, drive en ja, ik weet niet hoe ik het zou moeten noemen, maar bij Dani de Wit heb ik niet het idee dat daar een absolute doelpunt te maken is. Het is meer gewoon echt een hele harde werker. En ik denk dat het zeker qua goals en assists veel meer zou kunnen toevoegen.
Ja, nee, zonder meer. Zonder meer. En in het verlengde daarvan heb je natuurlijk dan Rai Vloet, die ook een beetje een soort gelijke ontwikkeling heeft doorgemaakt. Had natuurlijk wel iets meer ervaring al onder de riem. Natuurlijk bij NAC toen destijds een beetje verguisd in het jaar dat ze degradeerden. Maar ja, uiteindelijk nu vanuit de KKD met Excelsior zich opgewerkt terug naar Heracles. En ja, in een jaar waarin het eigenlijk een beetje ontbrak bij Heracles aan echte spelmakers, hebben natuurlijk vaker benoemd doelpunten. Daar zaten ze heel lang op te wachten. Totdat Bakis er ineens 100 maakte tegen de degradatiekandidaten. Maar ja, Vloed met al die goals die hij heeft gemaakt. Hij is nu uiteindelijk, heeft hij voormaal op 16 geëindigd. Maar 4 spelers boven hem. Maar hij is wel dan de eerste middenvelder die erop staat voor Koopmeiners. Tuurlijk zat ook wel penalties bij. Een paar vrije trappen bij. Maar ja, alles kwam vanuit Rai Vloed. En ook hier hetzelfde als met Fleming en Veerman. Is die te houden van Heracles? Ik hoop het voor ze. Maar ja, ook gezien zijn niveau zou een volgende stap niet helemaal logisch zijn.
Nee, ben ik helemaal met je eens. En wat je zegt inderdaad, als je vanuit de KKD doorkomt en je weet eigenlijk zo ervoor te zetten in de Eredivisie, is dat razend knap. Nee, voor mij jongens op het middenveld inderdaad ook. Ik heb dan met de tweemans middenveld heb ik Joey Veerman neergezet. Daar hebben we het net over gehad. Ja. En voor mijn andere middenvelder heb ik voor Adam Meijer gekozen. En dat is eigenlijk vrij aanvallend in deze 4-2-3-1 opstelling. Maar ik vind Meijer echt een hele onderbelichte speler.
Ja, hebben we het echt ik denk bijna niet letterlijk misschien 0 keer overgehaald. Dat zou echt wel kunnen, hoor.
Dat is heel begrijpelijk ergens. Want het is een middenvelder die niet per se opvalt, zeg maar, met wat hij doet, maar hij heeft qua de goals gezegd 2 goals, 5 assists, dat is niet heel veel. Maar het is gewoon dat voetballende vermogen. Want Utrecht speelt natuurlijk vaak 4-4-2. Met die middenvelders die ervoor staan, die van de streken en zo, weet je. Hij zorgt er wel voor dat dat voetballen van achter naar voren wat soepeler gaat, zeg maar. Hele makkelijke passes geeft hij. Of nou, passes die heel erg makkelijk lijken. En hij versnelt het spel heel erg. En ik vind die ontwikkeling van hem, want een paar jaar geleden groot talent van AZ. Toen naar PSV gegaan. Daar toch niet helemaal uit de verf gekomen. Nou ja, Twente, very periodes aan Twente en AZ. En bij AZ leek hij toen een beetje op te bloeien. Maar hij wilde kosten wat kosten naar John van der Brom. Bij Utrecht. Nou ja, en ik denk niet dat meer de Meijer zal worden die nog een echte vervolgstap gaat maken. Maar als je gewoon kijkt naar wat voor niveau die nu aantikt. Subtop Nederland. En dat hij daar gewoon een speel is in het spel van Utrecht. En dat hij gewoon zorgt dat alles sneller gaat. Nou, niks mis mee.
Nou ja, vind ik hem mooi inderdaad. Ik heb er wel aan gedacht. Ik heb hem toevallig, maar die zit bij mij dan op mijn reservebank. Gewoon misschien een beetje simpel tussen haakjes. Sanne van der Streek genomen. Misschien een beetje recency bias. Door natuurlijk die reeks aan het einde. Ja. Waarin hij veel scoorde. Uiteindelijk is hij geëindigd op 11 doelpunten. Het is een beetje een ongrijpbare speler. We hebben het er vaak over gehad in de zin van, misschien komt het ook een beetje door zijn hele naam voorkomen. Het is iemand die al niet opvalt omdat hij een mooie naam heeft. Het is echt zo Nederlands als het maar kan. Zo basic als het kan. Sander van der Streek.
Ook geen mooie voetballer.
Hij is niet echt per se dat je zegt van dit is zijn kracht. Hierin excelleert hij. Maar hij laat gewoon wel weer zien bij Utrecht dat hij wel mee kan. Dat hij zijn doelpunten meepikt. Alleen ik weet niet of er echt veel rek in zit. Dus toen ik dan weer een keer hoorde, Hans Kraaij was geloof ik, die ging schreeuwen van Feyenoord moet meteen hier werk van maken. Ik denk, nou ja, even rustig. Nou ja. We hebben weer met Mark Diemers, met alle gespeeld voor Mark Diemers. Maar dan hebben we gewoon een Mark Diemers 2.0 die je dan binnenhaalt, denk ik.
Zeker.
En ik weet niet of hij daar gelukkig van wordt en fijn dat hij gelukkig van wordt. Maar die had ik dan genomen. Maar ik vind Meijer wel inderdaad een mooie, misschien meer omdat het iemand is die wat minder vaak is besproken, maar dat wel op zijn manier heel waardevol is.
Zeker. Nou, dan de aanval heb ik eigenlijk een drie.
Je had geen team 10 staan?
Nee, ik had geen 10. Ik had maar dan twee holding midfielders staan eigenlijk. En dan daarvoor een linksbuiten. Nou, ik heb een 10, technisch gezien. Maar dat is meer een aanvaller dan een middenvelder.
Ja, oké, okay. Nou ja, dan noem ik nog wel even mijn enige reserve middenveld die er nog over was. Dat is Sergio Peña namelijk. Die,
dat snap ik wel.
Wilde ik toch nog even van de
ik
week
ik vond natuurlijk hem wel heel vervelend tegen NAC spelen.
Ja.
Heel gefrustreerd.
Dat moet ik dan wel weer zeggen. NAC was niet echt zijn beste wedstrijd. Nee. En dat eindigt natuurlijk ook nog eens met die penalty die hij mist aan het einde. Dus dat is inderdaad niet heel gelukkig. Maar hij heeft ze natuurlijk ook vaak genoeg dit jaar in die hele Emmentada. Was hij toch wel met Michael de Leeuw degene die het moest dragen. En hij is ook in de hele Eredivisie nummer 5 qua gecreëerde kansen volgens de stats van Eredivisie.nl. Dus dat geeft wel aan dat zonder Peña had die Emmentada dat denk ik niet ingezeten. Dan was het niet zo ver gekomen. Dus op deze manier verdient hij nog wel een plekje op de bank.
Zeker. En ik ben er wel zeker van dat we volgend jaar gewoon de Eredivisie gaan terugzien. Of het nou bij een Utrecht is, of het nou bij een AZ of een Vitesse. Dit is een jongen die gewoon heel veel voetballend vermogen met zich meebrengt. En die zeker toevoeging is. Nou ja, voor mijn viermanse voorhoede wil ik eigenlijk eerst bij de linksbuiten beginnen. En dat is een beetje een fantasieoefening wat dat betreft geworden. Het is Donjan Malen, die als linksbuiten wordt neergezet. 19 goals, 8 assists in 32 wedstrijden. Ik heb het idee dat hij door Zahavi naast hem eigenlijk beter is gaan voetballen. Dat hij meer het voetballende aspect onder de knie heeft gekregen. Ook wat meer doelgericht is geworden. Hè? 3,5 schot per wedstrijd. 1,6 dribbel per wedstrijd. Hè? Omdat hij ook om Zahavi heen kan voetballen. Onder andere in die uitwedstrijd bij Ajax had hij volgens mij die bal die vanaf Boskalje ingespeeld wordt hard op Malen. En die soort van draait weg en geeft hem met zijn hak geweldig op Zahavi mee. En ja, Donjan Malen is gewoon echt een geweldige spits. En ik moet je heel eerlijk zeggen, hij is ook dit seizoen een paar keer aanvoerder geweest. Ik heb het idee dat hij dit seizoen niet eens in een heel goed PSV zat. Een heel goed rijd PSV zat. Maar toch 19 goals, 8 assists. En dan ga je toch wel nadenken van ja, hoe gaat Malen spelen als hij zeg maar in een elftal rijdt wat tot de laatste dag meedoet om een kampioenschap waar hij altijd een basisplaats heeft. Nou, dat had hij dan ook wel. Ja. Maar ik denk dat er bij Donjan Malen nog gewoon veel, heel veel meer dan dit in het vat zit. En ik ben in ieder geval blij voor Nederland zelf dat we echt een prima nummer 9 erbij hebben die ook nog veel snelheid heeft.
Ja. Nou ja, zeker. Nou ja, misschien daar aansluiten, want ik heb Malen dan ook wel. Ja, ik had hem dus niet omdat ik dan een driemans voorhoede heb. En ik heb
ben je in de spits of linksbuiten?
Nou ja, daarom. Ik heb hem dus eigenlijk op de bank, omdat ik natuurlijk in de spits, daar kom ik straks op aan, één man natuurlijk niet achterwege kon laten. Op linksbuiten heb ik iemand van Ajax staan, ook ondanks dat het niet zijn beste positie is in Tadić. Ja,
dat is mijn nummer 10.
Nou ja, daarom. Dus dat op die manier heb ik dat dan maar zo opgelost. Maar ja, het is meer dan Malen. Natuurlijk, als je het even gewoon reëel bekijkt, puur basis van kwaliteit, tuurlijk, dan moet hij boven Giacomakis staan. Maar goed, een beetje homerism en een beetje het feit dat Giacomakis topscorer is geworden. Maar om even bij Malen te blijven inderdaad. Nou ja, die 19 doelpunten wat je zei, tweede in de topscorerslijst. En ook gewoon na Berghuis en Tadić bij de meeste doelpunten betrokken geweest. Nou ja, het is inderdaad
0 penalties ook, hè? Nou ja,
dat helpt dan ook nog wel mee om hem wat legitiemer te maken. Ja, 22 jaar, we hebben het er vaker ook met hem over gehad. Ja, dat is natuurlijk het verhaal van de Eredivisie wel. Val je op, dan ben je rijp voor een volgende stap. En met Malen ben ik echt heel erg benieuwd. Want naar mijn idee hoor je er niet heel veel over.
Nee.
Maar ja, bij PSV laat hij het nu gewoon al een tijd lang zien. Meer dan alleen dit seizoen en plek in Nederlands elftal. Ja, ik zou niet zien waarom deze jongen het in buitenland niet gaat redden. Maar goed, dat hebben we natuurlijk vaker gezegd. Nee, het gaat niet altijd zo goed, maar in Malen heb ik echt wel veel vertrouwen.
Ik ben benieuwd, als stel je voor bij een Dortmund zo'n Haaland vertrekken. En natuurlijk is Malen echt een paar klassen minder dan Haaland. Mm. Maar ook wel veel snelheid, veel explosiviteit, een goed schot. Ik bedoel, ik zou hem daar best wel als vervangen
willen zien. Ik zou dat echt heel leuk vinden, ja.
Nou ja, mijn nummer 10 ga ik toch even de Ajax-site uithangen. Dusan Tadić, ja, precies, daar kan je niet omheen. Is eigenlijk van oorsprong een linksbuiten. Heeft hij dus ook alleen maar gespeeld. In de competitie 14 goals, 18 assists. Nou ja, 22 goals en 26 assists in alle competities.
MVP na het, wat dat betreft. De meest betrokken doelpunten. En ook meeste kansen gecreëerd, zag ik. Ja. Dus dat is gewoon niet heel verrassend natuurlijk. Hè. Hij is de architect van Ajax, maar ook gewoon de beste architect die er rondloopt in de Eredivisie.
Absoluut. En wat we ook vaker hier gezegd hebben. Het is de ideale klootzak die je eigenlijk als Ajax nooit terug hebt gezien in Ajax, omdat je alleen maar ideale schoonzoon had. En ja, deze jongen gaat voorop in de strijd, is een zuigertje, maar gewoon een hele goede voetballer. En wat ik wel dit seizoen bij hem had, en ik had op een gegeven moment bij die thuis tegen Atalanta, ik dacht van oké, op Champions League niveau moet jij niet meer op de flank spelen, want dat heel vaak heb je tegen Champions League tegenstanders dat er nog een rechtsback staat die een hele flank bestrijkt. Nou, Tadić gaat niet met die rechtsback meelopen. Maar ja, in de Eredivisie, hoe je het went of verkeerd, hij komt wel vrij gemakkelijk langs die backs ook. En dan denk ik ook, hij heeft een vrij beperkte snelheid natuurlijk, maar hij heeft een hele goede techniek. En zowel met links als met rechts heeft hij heel veel goede ballen voorgezet. Hè? Op die wedstrijd tegen AZ, bal op Klaassen. Nou ja, ook heel veel toppers. Belangrijke penalty uitgemaakt uit bij PSV. Dus het is vanaf links buiten voor op dit niveau echt een hele prima toevoeging voor Ajax. En ik ben benieuwd hoe lang die dit nog kan volhouden. Of die op een gegeven moment niet gewoon wat minder wedstrijden gespeeld. Ja. Of dat ze hem gewoon op 10 zetten. En de rechts buiten, dat kan er eigenlijk maar één zijn, natuurlijk.
Stevie.
Het is Stevie. Heb je mij tegen Tagliafico gezien? Tagliafico. Nou ja, 18 goals, 14 assists. Er moeten wel gezegd worden, er zaten 8 penalties tussen. 3 gele kaarten, 1 rode. Hè, qua disciplinair.
Ja,
maar
dat was.
Waarbij tegen Vitesse, hè, pakte die rode kaart. Dat was een hele onhandige. Maar wel vaker wedstrijden of acties van hem gezien. Dat je denkt van oef. Dit zit
nou ja, daarom achteraf. Dat kan je natuurlijk wel kwalijk nemen. Hè. Dat is dan die wedstrijd tegen ADO is natuurlijk eigenlijk de wedstrijd die je gekost heeft. En daar was hij daardoor niet bij. Ondanks dat we lacherig deden van, nou ja, zonder Berghuis red je dat wel.
Deed lacherig. Jij
natuurlijk. Ik was wel bang inderdaad. En dat bleek niet geheel onterecht. Dat is het enige wat er dan aan kleeft. Maar goed, verder Buiten dat om liegen de cijfers niet. En is hij na Tadic eigenlijk dan, zou je kunnen zeggen, de één na beste architect van de Eredivisie. Qua gecreëerde kansen, assist, doelpunt waar hij bij betrokken is. Sterker nog, ik geloof uiteindelijk, ik zei net wel dat Tadic... Nou ja, ze zijn gedeeld eerste dus inderdaad. Allebei hebben 32 doelpunten betrokken als je doelpunt en assist bij elkaar optelt. Bij Berghuis natuurlijk dan wel... ja, zit te denken, wie zou er meer penalties hebben? Kan je dat snel erbij
halen? Tadic heeft er 7 en Berghuis 8.
Nou, oké, nou ja, dus ook daarin... ontlopen het elkaar niet zo heel erg veel. Nee, maar inderdaad gewoon...
Dit is by far de beste speler van Feyenoord, toch?
Kom op. Precies, je kan bij Feyenoord ook gewoon dit jaar niet echt... Wat ik zei, Marsman verdient een shout-out voor wat hij heeft gedaan... in de tijd dat hij Bijlo moest vervangen. Die heeft echt ontzettend goed gedaan in de tijd dat hij speelde. Belangrijk geweest. Die wedstrijd tegen Utrecht kan ik me nog... kan ik me nog herinneren. Nou, daar was hij ontzettend belangrijk.
Tegen PSV uit was hij heel goed.
In PSV uit was hij ook heel erg goed. Maar verder...
Geertruida... Maar wel de laatste maanden
nou ja, inderdaad, maar niet over een heel jaar inderdaad. Dan kom je gewoon bij niemand anders uit. Daar hebben gewoon heel veel spelers en dat verklaart ook het seizoen van Feyenoord. Een dip voor gehad. En Berghuis natuurlijk ook wel af en toe, maar uiteindelijk als hij opstond, dan was het wel weer echt een stuk verder dan de rest van de selectie. Dus,
ja, dat was het. Bij Berghuis zag je gewoon dat het basisniveau veel hoger lag dan de rest van Feyenoord. En op een gegeven moment ging hij ook bij Oranje een beetje zijn draai vinden. En het is gewoon pijnlijk om te zien dat op het moment dat Berghuis er niet bij is, dat je gewoon echt niks meer overhoudt eigenlijk bij Feyenoord. Dat je dan hoopt dat Kukje een goede dag heeft, dat Sinisterra een beetje van die vorm van vorig seizoen kan terugvinden. Maar zolang dat er niet is, ga je gewoon echt een heel groot probleem hebben als Berghuis voor dadelijk voor 4 miljoen naar een buitenlandse club gaat.
Ja. Ik hoop het niet, uiteraard. Nee. Ik zit te denken, jij de spits. Heb jij dan wel Jacco?
Nee, ik heb Pavlidis. Ik heb Pavlidis en Michael de Leeuw wel op de bank zitten.
Nou ja, ik heb dan inderdaad Giacomakis in de spits staan en dan Pavlidis op het bankje zitten. Ja, de twee Grieken moet natuurlijk wel, hè. Giacomakis is de eerste topscorer die degradeert met 26 doelpunten. Ja. We hebben er heel veel mooie verhalen en woorden aan gewijd dit jaar. En het is jammer dat hij degradeert. Ik hoop natuurlijk stiekem dat hij in de Eredivisie blijft. Maar tegelijkertijd, als je leest wat VVV wil vragen... de vraag is, kunnen ze dat nog vragen nu ze gedegradeerd zijn?
Ik kan me haast niet voorstellen.
Dan, ja, maar dat kan ik me dus ook niet voorstellen. Als die bedragen waar zijn, dan een Nederlandse club... en zijn vingers aan gaat branden.
Want daar hadden genoemde bedragen tussen de 4...
Nee, zij wilden geloof ik tussen de 4 en 6 miljoen vragen voor Giacomakis. Ja, ik kan me niet voorstellen dat er want dan hou je denk ik alleen de top 4 over, zeg maar... Die zich dat kan veroorloven.
Ja, en die top 4 ziet ook
van... sterker nog, Feyenoord rekening er nu niet eens bij. Die kunnen niet voorloven.
Misschien AZ.
En wil je dat inderdaad? Ik denk dat AZ dan wel een beetje Björn Jonsson flashbacks krijgt. Ja. Die ook toen één goed jaar bij ADO heeft gehad. Dat was nog minder extreem wel, maar...
Maar letterlijk dat. En Björn Jonsson, Björn Flemings. Ik zie een patroon ontstaan. Maar het zijn wel allebei... weet je wat het is? Giacomakis is echt een goede spits geweest in seizoen. Maar ook 4 goals tegen Vitesse gemaakt. 4 tegen ADO, 3 tegen Emmen. Weet je, het zijn wel... Ik heb wel het idee dat een soort van momentenvoetballer is... en dat hij de laatste maanden eigenlijk totaal is weggevallen. En dat is niet gek. Ik bedoel, het hele spel van VV was op hem geconcentreerd. Dus als je op een gegeven moment gewoon niet meer fysiek kan opbrengen... is niet gek. Maar toch, bij dit soort spelers wil je het gewoon nog een seizoen zien... voordat er zoveel geld aan aftikt. Want volgens mij is Björn Flemings ook naar de Club Brugge gegaan. Heeft er ook geen deuk in de pakjeboot geslagen.
Nee, dat was helemaal niks inderdaad. Maar aan de andere kant, als je dan las dat er in de winterstop veel championship clubs... ik geloof Birmingham City, toen meest concreet zijn geweest... die hebben gewoon een paar miljoen geboden. En toen heeft VVV nee gezegd. Alles omdat ze die handhaving wilden bewerkstelligen. Dat was achteraf bleken nog eens nog niet genoeg te zijn, maar... Ja, ik weet niet of die championship clubs, die hebben denk ik maling aan hoor. Die zien die doelpunt, die denken van nou, had ze 6 miljoen tegen.
Ja, precies.
En als het werkt, dan werkt het. En zo niet, dan kopen we er volgend jaar weer eentje.
Maar zou dat nu ook zo zijn met de coronacrisis en de financiële gevolgen?
Nou ja, ik bedoel, dat was toch een instap ook denk ik. Als Birmingham toen al, en dat is gewoon echt middenmoot championship, 6 miljoen boden, dan zou ik niet weten waarom ze het nu niet kunnen veroorloven. Dus, maar inderdaad, het blijft natuurlijk niet bij VV. Dat is natuurlijk kansloos.
Wel bizar dit seizoen, weet je. Gewoon met die hat-trick bij Emmen. En heeft er ook in de tussentijd... Hij heeft ook knappe goals gemaakt. Veel goals met zijn hoofd ook. Maar ook gewoon goals die er gewoon een soort van overheen lopt. Tegen Emmen was het ook zo. Maar ja, het kwam telgekank op een dusdanige manier uit. Vitesse die lop over Pasver heen. Volgens mij heeft hij tegen Peck ook nog een keer gedaan. Dus ja, hele rare speler. Gek dat hij topscorer is geworden. Maar ja, ik ben benieuwd.
Ja. Nee, inderdaad. En daarachter dan Pavlidis, die eigenlijk een beetje dus in zijn schaduw stond wat betreft de Grieken. Dat was natuurlijk de grote Griek van de Eredivisie, totdat Giacomakis op het podium kwam. Maar toch Pavlidis nog wel met een relatief sterk eindig op 12 doelpunten. Want in het begin van het jaar deelde hij ook een beetje de malaise. Speelde ook een beetje gefrustreerd, kwam er niet helemaal goed uit. Maar uiteindelijk toch wel ook later met Vriet in dat elftal ingepast. Mm-hmm. nou ja, richting het einde van het jaar is dat best wel gaan lopen. En ook hier, ja, wederom, ik denk bijna bij het hele elftal sprake van spelers die of weggaan, of waar je zegt, nou, die gaan waarschijnlijk weg. Maar ja, dat is nogmaals het lot van de Eredivisie. Want ook Pavlidis, daar wordt er ook al vaak van gezegd. En die zit er nu ook al een tijdje van, nou, die lijkt klaar voor een volgende stap. Hij heeft natuurlijk tijd in Duitsland gezeten. Misschien dat ze ook daar naar kijken. Maar ook dit zou ik wel een leuk speler vinden voor, ja, dan kom je ook weer een beetje bij het rijtje uit als AZ bijvoorbeeld.
Ja, zeker.
Maar met Pavlidis heb ik het gevoel dat het wel wat, hoe zeg je dat? Dat daar wel echt nog wat meer in zit dan Jakumaken. Zegt u me pijn in mijn hart, maar
ja, ik denk
Pavlidis
dat
is natuurlijk wat completer. Ja. Net wat
betere voetballer.
Meer snuit, gewoon een betere voetballer. Je hebt er voetballend veel meer aan. En met Jakumaken heb je meer een beetje je stereotype afmaken. Dat kan werken, maar dat kan ook misschien tegen je gaan werken. Dus ja, vooral met Pavlidis, daar heb ik wel meer vertrouwen in.
Nee, zeker. En als je kijkt naar goals en assists. 12 goals, 5 assists. Dit seizoen in 34 wedstrijden. Nou ja, had er vorig seizoen 11 goals en 3 assists in 25 wedstrijden. Toen het seizoen werd afgekapt. Dus je zag wel dat hij redelijk doorging op de vorm van vorig seizoen. Hè? Het is ook niet gek dat hij niet veel verder dan dat heeft kunnen reiken gezien de vorm van VV. Maar wat je zegt, voetballend gewoon heel sterk. Waar Jakumaken de pure afmaker zou je Pavlidis nog in de 2-spitsen systeem kunnen zetten achter de diepste spits. En nou ja, we zagen ook met die laatste goal die hij tegen Fortuna maakte. Ja. Ja, voetballend heel sterk. En wat jij zei vorige week volgens mij statistiek dat sinds Pavlidis in de Eredivisie speelt, hebben alleen...
Ja, het waren alleen Boadu, Linssen en... De week even de derde naam, die is natuurlijk heel slecht. Ja. Dus daar heb ik van vorige week, dat zal weer in de prullenbak gegooid. Ja, die derde naam moet je mee onthouden. We missen geloof ik iemand die heel veel
liggend is. Was niet
Tadic, nee, was niet Tadic. Boadu, Linssen en, laat weten in de Malen natuurlijk.
Malen. Ja.
Ik wil zeggen, laat weten in de comments, maar nee, Malen natuurlijk. Nee, maar die drie hadden als enige meer gescoord dan Pavlidis. Sinds zij inderdaad in de Eredivisie gekomen, toen in de winststop van 2 jaar geleden. Dus dat zijn wel genoeg. En ook vond ik wel apart. Dat ook volgens de stats die ik op eredivisie.nl kon vinden, wel de meeste duels verloren, maar ook gewonnen. Wat wel aangeeft dat hij heel vaak het duel met hem is opgezocht. Door verdedigers, maar ook zelf, dat hij dat niet schuwt, zeg maar. Dus,
maar hij is ook wel fysiek sterk.
Ja. En ook in de dribbelstatistiek, ja, hij kwam natuurlijk niet in de buurt van Girano Kerk, want die is echt de koploper wat dat betreft in de eredivisie, qua succesvolle dribbels. Maar ook daar staat hij wel in de top 10, dus dat sluit nogmaals aan bij dat het punt wel maakt. Ook gewoon iemand die goed mee kan voetballen, die een actie kan maken. Die gewoon best wel compleet is. En, goed, mijn elftal hebben we dan dus gehad. Want Pavlidis zat met Malen mij op de bank. En jij hebt dan nog De Leeuw over dan, toch?
Ik heb nog De Leeuw over. Die hebben we net band. Dan hebben we nog mijn speler van PEC over. En dat is wel Virgil Missijan geworden.
Oh, toch wel, ja. Tuurlijk.
Ik ben het er helemaal met je eens. 15 wedstrijden gespeeld. Eigenlijk te weinig om te kunnen beoordelen. Toch in die 15 wedstrijden 4 goals, 3 assists gemaakt. Om het even te vergelijken. Reza heeft er 6.
Bijna topscorer inderdaad.
Is ook sterk nog, is de topscorer geworden, Reza.
Maar daarom Virgil had een paar wedstrijden meer. En die had makkelijk topscorer geworden, joh.
Ik zweer je. En 2 dribbles per wedstrijd ook. En wat Virgil wel heeft. En dat misten we eigenlijk het hele seizoen bij PEC. Is gewoon van attractief spel. En Ferrari had dat ook wel. Maar bij Ferrari was het ook wel echt heel erg in momenten, maar eigenlijk in die winterstop toen Manuel Benson, die heb ik ook nog overwogen, en hij erbij kwam, werd het spel van PEC wel wat attractiever. Maar ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik PEC Zwolle echt, als ik zeg maar een hete kolen van dit seizoen aan hun club mag geven, en dat is dan niet per se aan de eindpositie waarschijnlijk zijn of wat dan ook, maar gewoon heel saai, gewoon een heel blasé seizoen.
Nou ja, daarom inderdaad in een jaar waarin bijvoorbeeld zo'n prestatie als die van Jakumaken ons bijblijft, en zelfs VVV dus, alleen maar puur vanwege dat, hè, dat je denkt, dat was het jaar dat die spits de ziek veel maakte, maar VVV wel degradeerde. Ja, Zwolle is gewoon heel vergeetachtig. Nooit echt in gevaar gekomen. Nooit echt richting de play-offs voor Europees voetbal geschuurd. Altijd een beetje niemandsland rondgangen. Ook met echt, niet echt heel veelbelovend spel. Ja, natuurlijk wat ontslag van Stegeman.
Ik denk dat dat nog wel het leukste was. Maar,
maar inderdaad verder gewoon heel vergeetachtig. En ik heb wel begrepen, ze willen de selectie flink op de schop gooien. Dus dat geeft aan dat ze zelf ook wel genoeg ervan hebben gezien. Om in ieder geval te zien dat er wat moet veranderen. Dus ik ben benieuwd wat ze allemaal uit Hooghoed gaan toveren. Ik bedoel, als je nu zo'n Sian Fleming in Sittard bezig ziet, dat je ook denkt van die had dus al wel iets in huis om voor wat creativiteit te zorgen. Dus ik ben benieuwd of wat ze dan nu gaan halen wel gaat werken.
Je had een paar jaar geleden, moet je ook zeggen, echt een leuke spelers, weet je, met Mustafa Saimak, met Jesper Drost, en Jesper Drost speelt er nu ook, maar het waren wel allemaal spelers die, dat waren geen topscorers, of het waren geen MVP's, maar die maakten er elk zo allemaal wel tussen de week veel 6 tot en met 8, en gaven ze ook nog een paar voor, en het waren een soort van de mensen die een beetje de identiteit aan zo'n club gaven, en nu, als je zegt inderdaad van, wat blijft hier echt hangen, wat blijft echt beklijven van dit seizoen, Peksvol, dan zeg je van ja, het gezeik met Stegeman inderdaad, met een paar leuke acties van Missijan en Benson.
Ja. Nou, tot zover dus onze Team of the Year. Tot slot, voordat we dan doorgaan naar het eind van de podcast en nog de Renewie Tweede Kans. Trainer van het jaar dan? Of tenminste trainer van dit team? Wie zou je dan zeggen?
Ja, ik, als je...
Moet nu zeggen.
Puur op basis van statistieken of van de prestatie zou je zeggen Ten Hag. Maar Henk Vrezer.
Ja, Henkie.
Jij ook Henk Vrezer.
Ja, Henkie natuurlijk.
Ik vind de prestatie die Henk heeft geleverd met Sparta zo enorm groot. En ook, weet je, hebben ze ook wel een paar momenten gehad dat ze echt soort van in gevaar leken. Maar heel mooi voetbal neergezet. Zat een duidelijke lijn in. Ook jonge jongens laten doorbreken. Sven Meijndans, echt een hele leuke voetballer. Zeker. Mooie voetballer. Ook Kooije, ook een hele leuke voetballer. Dus ik denk dat voor de neutrale toeschouwer Sparta wel de grootste verrassing is geweest.
Ja. En Fred Grim als assistent.
Zeker.
En toch wel een shout-out naar hoe geruisloos hij RKC naar de
veiligheid heeft. Sjoerd misschien ook als...
Het extra assistent. Ja. Nou, een goede staf hebben we dan wel bij elkaar geselecteerd, moet ik zeggen. Nee, mooi. Dat was ons team of the year. Laat dan tot slot nog eenmaal even gaan naar de Renewy Tweede Kans.
Een nieuw begin. Een tweede kans. Wie wil dat nou niet? Tijd voor een nieuwe kandidaat. In de Renewy Tweede Kans.
Ja, dan onze Renewy Tweede Kans. En we dachten, ja, er is eigenlijk natuurlijk maar één wedstrijd gespeeld dit weekend. Tenminste, eentje die we kunnen beoordelen. Daar konden we hem niet echt uithalen. Dus besloten we collectief gezamenlijk dan maar FCM te nemen. Gewoon puur vanwege het feit, we hebben het aan het begin van de aflevering al genoemd. Ze zijn natuurlijk gedegradeerd, eruit gevlogen tegen NAC. Ik zei het toch. Maar ik wil zeker niet mijn gram halen nu.
Jij hebt wel de betere van de voorspellingen van ons twee. Ook dat met wel, Feyenoord, ja, ook nu met de play-offs.
Ik wil net zeggen, het is toch wel... Nou ja, als zei ik dat Utrecht ging winnen, dus dat had ik dan alweer fout. Ja. Maar oké, ik had de helft goed. Nee, maar Emme, nou goed, wat moet daarover gezegd worden? We zijn natuurlijk heel het jaar positief over ze geweest. Het is denk ik een degradant die vrij uniek is in zijn soort. In die zin dat zij met een extreem goede vorm die play-offs ingingen.
Ja.
Dan toch uiteindelijk in één zo'n play-off duel meteen ten onder gaan. Dat zagen we denk ik niet aankomen. Maar...
Vooral de manier waarop.
Precies. Het is nu vooral de vraag. En ik heb geen idee hoe het nu zal gaan daar. Blijft het geld daar een beetje erbij binnenstromen, zeg maar? Want er werd natuurlijk toch best wel wat geld ingepompt in de eerste jaar. Vooral voor,
Peña, Araujo.
Ja, ik bedoel, daardoor bleven ze vooral in het eerste jaar redelijke degradatie zorgen. Mm-hmm. Maar ja, wie gaat er allemaal weg? Er zal toch een redelijke leegloop gaan plaatsvinden, denk ik. Sowieso van de Peña's, Araujo's,
Bel.
Inderdaad. De Leeuw gaat natuurlijk al weg.
Ja.
Dus benieuwd hoe ze dat op gaan vangen. Nu ze KKD-niveau gaan spelen. Ja. Hoe aantrekkelijk ze dan zijn voor spelers om er naartoe te komen. En ja, blijft Lukien ook, hè? Ik bedoel, wie weet kan die ook wel verleid worden tot een stap hogerop. Misschien in Nederland of ergens anders. Dat hij toch wel kijken of het gras niet groener is aan de andere kant.
Ik zou het wel mooi vinden als hij blijft. En natuurlijk, hè, ik zou het heel erg goed begrijpen als er een Eredivisie-club die hem een aanbod kan doen. Maar ervanuit, kijk... Emme is hem trouw gebleven op het moment dat zij heel slecht stonden. Natuurlijk, dat was niet alleen de hand van Lukien. Dat waren heel veel andere omstandigheden. Maar dan zou het ook wel erg chic zijn als hij Emme trouw blijft. Ja.
Dus nee, de conclusie is, Emme verdient zeker als zij terugkomen zoals zij de laatste week speelden. Met positief voetbal, met leuk voetbal, met ook gewoon dat het daar blijft leven in die regio. Want we zeiden net, hadden we het buiten de podcast om erover. Kijk, er waren tijden dat Emme een van de lachetjes was in de eerste divisie. Er kwam geen hond kijken daar. Het leefde totaal niet in Drenthe, naar wat ik mij heb laten vertellen. En nu leeft het wel echt, als je ook ziet hoe die fans die dat hebben beleefd. Sommigen misschien op iets minder positieve manier na afloop van de wedstrijd. Maar ja, het deed wel echt wat met heel veel mensen die daar zaten. En dat, dat is mooi om te zien dat zo'n club toch een beetje is opgekomen. Zeker. En laten we hopen dat die support nu blijft in de eerste divisie. En dan hebben ze ook daar gewoon weer een mooie club erbij die elk jaar mee gaat doen om de promotie plaatsen.
En dat moet je altijd zien, want in de Jupe speelden ze toen met 1500 mensen op de tribune. En nu zat de tribune ineens wel vol, dus... Stimuleer de Hunebedden, stimuleer Emmen, zou ik zeggen.
Inderdaad. Tweede kans voor FC Emmen dus. En heb jij nou toch een beter alternatief dan FCM? Ik kan me bijna niet voorstellen. Maar laat het dan weten via onze Instagram-pagina, Twitter of waar het ook gaat verschijnen, deze oproep. En dan maak je kans op een mooie trui van FC Afkikken.
Zeker.
En dus mede mogelijk gemaakt door onze vrienden van Renewy. Dat gezegd hebbende, we zijn er. Grote speler heet de Kool, heeft niet zoveel nut. We hebben ook maar één potje.
Zeker.
Louis Sinisterra, een mooie goal, maar Dik Advocaat misschien nog postuum grote speler.
Ja.
Voor zijn hele carrière moeten we wel benoemen.
Voor zijn hele oeuvre. Tuurlijk, we hebben de afgelopen weken zitten zeiken op Dikkie over hoe hij zich profileert. Maar op het al een mooi mens en een mooi trainer.
Zeker. En dat was hem dan ook dit jaar voor deze Bord op Schoot podcast. We hebben heel veel voetbal gezien. We hebben genoten van de geboorte van een fenomeen. Ja, Koumakis. Misschien iets minder genoten van de titelstrijd die... We hadden er veel van verwacht,
maar
toch
al wat spannender.
Na januari toch wel redelijk dood was gebloed. Degradatiestrijd, maakte een hoop goed.
Play-off Europees voetbal. Ja. Nee, dat de degradatiestrijd
was... Pek Zwolle was ook natuurlijk genieten.
Ja, de Stegeman-soap.
Ja, nee, dus we hebben heel veel voetbal gezien. Helaas ook heel veel lelijk voetbal, maar ook heel veel leuk voetbal.
Zeker.
Maar het was leuk om te doen. Maar voor nu is dit het. Armin?
Ik wil nog even één kleine shout-out doen. Ik ben helemaal niet van de shout-outs normaal gesproken. Lieve mama, als je luistert, gefeliciteerd met je 60ste verjaardag.
Nou. Lieve jongen, is het trouwe luisteraar?
Nee, ze heeft helemaal niks met voetbal. Maar dan zegt ze, ja, ik heb geluisterd. En dan zeg ik van ja, wat vond je dan van mijn mening van Kenneth Paul? En dan blijft het ijzingwekkend stil. Dus dan weet je
het
waar
is
je
wel de ultieme test. Als ze nou niks zegt, dan weet je het helemaal niet even geluisterd. Nee,
dat zal het wel zijn. Nee, ik ga het losknippen naar de studio, denk ik.
Nee, dan is het goed. Maar hartstikke bedankt voor de steun tijdens de podcast en alle
analyses. Jij bedankt, Jus. Ik denk dat we echt oprecht een leuk jaar gemaakt hebben. Het was voor jou vanuit Rijnmond. Ik had nog nooit überhaupt een podcast gedaan. Dus het was ook voor mij heel vaak dat ik dacht van ja, doe ik dit überhaupt goed? Ben ik hier überhaupt goed mee bezig? Maar ook naar de trouwe luisteraars, zou ik zeggen.
Zeker. Die ook af en toe feedback hebben gegeven, zowel positief als negatief. Ja. Dat heb je ook nodig natuurlijk om te kunnen groeien. Dus zeker alle luisteraars die het hele jaar het vol hebben gehouden om hier vaak naar te luisteren, zo'n 30 episodes lang.
Respect.
Ook bedankt. En respect inderdaad, dat je het vol hebt gehouden. Ik zou het hier niet per se nadoen, denk ik. Ja. Maar goed. Armin bedankt, jullie luisteraars bedankt. En volgende week zijn we dus niet met de bord op schoot, want het seizoen zit erop. Dus allicht tot volgend jaar. Of nou met ons is of iemand anders of wie dan ook. Ja. Bord op schoot zal waarschijnlijk wel terugkomen. En we zien jullie ooit weer terug.